他就选择了。
Ja, mooi om te zien. Het onderlinge gebed, het geroezemoes. Oh, die hoeft niet, Angelique, hoor. Hoeft niet. Nee, maar wel bedankt. Ja. Top. Super, maar heel mooi om samen te bidden. En ik zag een aantal mensen heel erg genieten. Misschien ben je ook gewend samen bidden. Maar ik zag ook een aantal mensen misschien wat minder genieten. Een beetje spannend. Misschien een beetje ongemakkelijk. Maar dat is ook goed. Dat kan gebeuren. Ik denk dat het goed is dat we als gemeente gewoon die wandelweg maken naar ja, groeien in samen bidden. En het is ook goed om dan rustig naar de muziek te luisteren. Dus ik wil maar zeggen, ontspan daarin. En we zijn er samen in onderweg. We mogen met genade en waarheid doen. Maar het is ook echt mijn verlangen dat we ja, als gemeente ons steeds meer vrijmoedig of vrij voelen om gewoon ons gebed uit te spreken. Hardop in de samenkomsten. We gaan verder met het Bijbelboek Handelingen. We zijn onderweg en de Geest die gaat onstuitbaar door met het bouwen van zijn gemeente en het brengen van zijn koninkrijk. En we zijn vandaag aanbeland in Samaria en er gebeuren ook weer de mooiste dingen. En daar willen we even een blik in werpen aan de mooie en bijzondere dingen die de Heilige Geest daar doet in personen, in situaties. We gaan het lezen, Handelingen 8 vanaf vers 4. En dat begint dan met degenen die verdreven waren, want je had een kerk in Jeruzalem. En er was vervolging uitgebroken, dus de gelovigen die konden daar niet blijven. En die begonnen rond te trekken. En dat betekent, dat is de betekenis van vers 4, waar we beginnen te lezen. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus die ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. En alle inwoners die luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. En veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. En daarover ontstond grote vreugde in de stad. En voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei: geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. En toen zei Simon: bid voor mij tot de Heer, dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. En nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Zover. Ja, de tweede zin die we lazen. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Dat is een zinnetje, daar lees je heel gemakkelijk overheen. Dat je het een beetje leest als, op een dag had Filippus een goed idee. Hij dacht, laat ik gaan naar Samaria, want ik heb zin om daar te preken. Maar, als je deze zin leest in de context waarin die staat, dan gaat daar een wereld achter schuil. En dan is deze zin doorgloeid met geest. Allereerst Filippus. En wie was hij? Nou, hij was een van de 7 mannen die in Handelingen 6 werden uitgekozen om de apostelen te ondersteunen met praktische dienstbaarheid in de steeds groter wordende, groeiende gemeente van Jeruzalem. De geest die was daar uitgestort en de gemeente was explosief gegroeid van 3000, 5000 naar 10.000. En de apostelen kregen het veel te druk met organisatie en gemeenteopbouw. En toen hadden ze 7 mannen uitgekozen die 3 kenmerken hadden. Wijs, goed bekend en vol van de geest. En Filippus was één van hen. En je ziet Filippus overal opduiken in het boek Handelingen. Allereerst in Jeruzalem, maar dus ook hier in Samaria. Later duikt hij op in Gaza en uiteindelijk gaat hij wonen in Caesarea, aan de kust. En dan staat daar verteld in Handelingen 21, waar je dat kan lezen, dat hij daar ook evangelist wordt genoemd. Dat hij 4 ongetrouwde dochters heeft die de gaven van profetie hebben. En, ook wel mooi, dat hij daar opnieuw weer wordt omschreven als een zeer wijs man. Ja, deze Filippus, dat was een bijzondere. En daar in Caesarea, en dat is ook wel een leuk detail, daar kwamen op een gegeven moment Paulus en Lucas op hun zendingsreis vertoeven. Dus ze logeerden bij Filippus in huis. En Lucas is de schrijver van Handelingen. En ik stel me zo voor dat ze op een avond eens eventjes samen iets lekkers hebben gegeten en wat lekkers hebben gedronken. En dat Lucas op een gegeven moment vroeg van, joh, ik heb begrepen dat er mooie dingen zijn gebeurd in Samaria. Vertel eens, Filippus. En dat Lucas vanuit de eerste hand van Filippus zelf heeft vernomen de opwekking daar in Samaria. En dat heeft opgekrabbeld en wij lezen dat nu. En als je dus al die mooie dingen over Filippus hoort, dat hij vol is van de geest, en dan lijkt het alsof hij lichtvoetig aan het dartelen is naar Samaria, want ook daar moet gepreekt worden. En ja, ik geloof zeker dat er vreugde was in zijn hart, maar ik geloof ook dat er storm was in zijn hart. Want als je weet wat daar gebeurde in Jeruzalem, toen hij uitgekozen werd, toen was daar Stefanus, een vriend van hem. En samen hadden ze in de bediening gestaan. Ze hadden gelachen, ze hadden gehuild samen, ze hadden voor mensen gebeden, ze hadden voedsel verspreid onder de weduwe, ze hadden allerlei problemen opgelost, ze hadden die gemeente gebouwd en gediend. Als ze waren kameraden geworden, hoe heerlijk is dat, samen in de bediening, schouder aan schouder, op de eerste rij waar de Heer fantastische dingen doet. Maar toen moest Stefanus voor het Sanhedrin verschijnen. En dat weten wij, hij kreeg geen eerlijk proces, maar dat maakte het Sanhedrin niet uit. En ze stenigden hem. Ongeoorloofd. Het had anders moeten gaan. Maar Stefanus was dood. En reken maar, dan kan je nog zoveel van de geest hebben. Maar verdriet is verdriet. Dat het erin sloeg bij Filippus. Zijn vriend. Dood. Hij had ermee gelachen, mee gehuild. Maar nooit meer. Nooit meer met Stefanus. Verlies. En wat ik zo opmerkelijk vind is, velen van ons hier, wij kennen verlies en we weten ook wat verlies doet. Als een geliefde ontvalt, dan gaat het tempo uit je leven, dan wordt het opeens stil en dan gaat de tijd stilstaan. En dan word je lusteloos en dan wil je het liefst op de bank zitten, maar dan word je ook rusteloos en dan kun je er eigenlijk niet blijven. Maar ja, je leven wordt klein, je wilt je terugtrekken. Dat is van nature wat verlies doet. En van de week sprak ik ook nog iemand die zei, joh, een paar weken geleden is een vriend van mij verongelukt. In het verkeer. Zomaar uit het leven weggegrepen. Ik ben mijn vriend kwijt. Ik zit in rouw. Ik zit in verlies. En eergisteren hoorde ik ook nog verhalen van verlies. In de zin van financieel aan de grond zitten. Relaties die op de klippen lopen. Echtscheiding van ouders. Het verlies van een vader. Hij is er nog wel, maar de verbinding is stuk. Er zit soms zoveel verlies. En dan willen wij ons terugtrekken. En dan willen we even niet dat mensen ons lastigvallen. En dan is hier een Filippus. En dat vind ik zoiets bijzonders van wat de Heilige Geest kan doen. Die geest die begint dan heel zachtjes gewoon in dat moment te blazen. In dat hart van Filippus. Veerkracht in verlies te brengen. Want Filippus, hij staat op de benen. En hij blijft in beweging. En dat is iets kostbaars. Dat is iets moois wat de Heilige Geest kan doen. Zachtjes veerkracht blazen in verlies. En ik wilde dat zo graag vertellen hier vanmiddag. Omdat hier mensen zitten. En je weet wat verlies is. Je weet wat verlies doet. En je vraagt je af of je ooit weer het vuur van vroeger terugkrijgt. Je vraagt je af of je ooit weer de vaart kunt pakken. Je vraagt je af of je ooit weer mee kunt en vol kunt in zo'n bediening zoals je dat ooit hebt gedaan. Maar weet je, de Geest is in staat om veerkracht te blazen in jouw verlies. Hij is in staat om de tranen te troosten en daar iets moois te doen. Ik ken het ook uit mijn eigen leven. 10 jaar geleden, verlies van heel dichtbij. En maandenlang had ik eigenlijk geen energie voor wat ook maar. En als ik dan een blaadje kreeg van een bediening die we allemaal avonturen hadden met de Heer, dan kon ik het nauwelijks lezen. Ik had geen zin in avonturen. Ik wilde even niemand. Maar de Geest die kan blazen in verlies. En die kan veerkracht brengen daar waar nodig. Dat is zoiets kostbaars wat hij hier aan het doen is. Maar er was niet alleen veerkracht in verlies wat de Geest daar aan het bewerken was. Het was ook vervolging. En Filippus stond er met beide benen middenin. Kijk, als Stefanus omgebracht kon worden, dan kon hij wel eens de volgende zijn. Want hij stak ook boven de anderen uit. En wat doet gevaar met ons? Oh, dan willen we ons verstoppen. En dan wil je niet tevoorschijn komen, maar het is wel precies wat Filippus doet. Er zijn problemen, er zijn moeilijkheden, er is gevaar voor eigen leven, maar er is daar opnieuw de Geest. En de Geest die blaast dan vastberadenheid in het hart van Filippus, daaronder vervolging. Ja, Filippus, een bijzondere man. Maar ook bijzonder wat de Heilige Geest gewoon komt doen in zijn hart. Hij houdt hem in beweging. Hij houdt hem in de benen. En Filippus die blijft gaan voor de Heer. Veerkrachtig en vastberaden. En als je goed kijkt naar hoe Lucas het verslag opbouwt, dan zegt hij ja, ik vind het heel fantastisch wat de Geest allemaal doet in Filippus, maar er is nog iets anders dat gaat daar bovenuit. Meer dan de persoon van Filippus, ook de plek waar hij naartoe gaat. Ook dat is bijzonder. Nou, dat was Samaria, dat tweede woord in dat tweede zinnetje. En Samaria, dat lag, hè, dat heuvelachtige gebied, dat lag ingeklemd tussen Judea in het zuiden en Galilea in het noorden. En dan moet je weten, die Samaritanen, dat was een soort mengvolk van Joden en van heiden. Een soort mengras. En er was een tijd geweest dat de Joden werden weggevoerd in ballingschap en dat die Samaritanen daar bleven. En toen kwamen de Joden weer terug en dan moesten ze het leven in het land weer samen doen, maar ze meden elkaar. En vanuit het noorden, Galilea, vanuit het zuiden, Judea, werden die Samaritanen aan beide kanten door de Joden met minachting bekeken. De Joden hadden diepe argwaan, diepe achterdocht en grote vijandigheid tegenover de Samaritanen. Het was zelfs een scheldwoord. Samaritaan. Ze hadden het er niet op. Vijandschap, rivaliteit. En wat gebeurt er dus met deze Filippus? Die wandelt vanuit Jeruzalem, onbevangen, naar Samaria. Dus ergens is daar opnieuw weer de Geest, die niet alleen veerkracht in verlies blaast en vastberadenheid onder vervolging, maar ook nog eens vrijmoedigheid onder vijandschap. In navolging van Jezus. Want in Handelingen 1:8 had Jezus al wel aan zijn leerlingen gezegd, ja, Samaria staat wel op mijn agenda. Samaria ligt wel in mijn hart. Je zult kracht ontvangen om te getuigen in Jeruzalem, Judea en in Samaria. Ik wil ook die Samaritanen. Maar uit alles blijkt dat de kerk van Jeruzalem helemaal geen plan had. Hoe gaan we die Samaritanen bereiken? Die waren helemaal niet op hun radar. En als ze misschien aan een plan hadden gedacht, hadden ze nog niet nagedacht over hoe ze dat plan mochten invullen. Want er gebeurde helemaal niets. Maar de Geest die gebruikt vervolging om de gelovigen te verspreiden. En zo komt uiteindelijk Filippus ook daar. Met vrijmoedigheid in een vijandige omgeving. Hoe bijzonder is dat? Wat de Geest er allemaal in dat tweede vers heeft gelegd. In het leven van Filippus en in die omstandigheden. En dan komt daar die vrolijke, onbevangen, vrijmoedige Filippus in zo'n Samaritaanse stad aan. En dan begint hij meteen de naam van Jezus te proclameren. Hij verkondigt hun de Messias, zo staat er. En tot op de dag van vandaag, de naam van Jezus zet iets in gang. Vond ik net ook prachtig. Wij aan het bidden en dan zingt de aanbiddingsband, die zingt de naam van Jezus daarover uit. Oh, en de naam van Jezus is kracht. En dat weet Filippus. En hij spreekt de naam van de Messias eruit en altijd wanneer dat gebeurt, dan gebeurt er iets nieuws. Dan komt er iets. En met dat hij Jezus verkondigt, geneest hij ook nog zieken. Er is veel gebondenheid en veel demonie en veel onreinheid. Want hij drijft geesten uit. Onder luid geschreeuw gaan ze weg. Dus de tekenen van het koninkrijk zijn daar. En de Samaritanen, ook zij, wisten... Joh, wij worden met de nek aangekeken en nu komt er zomaar bezoek uit Jeruzalem. Maar ook ergens waren zij onbevangen, want ze namen Jezus aan. Moet je je voorstellen, mannen, vrouwen, kinderen, van jong tot oud. De naam van Jezus, genezingen, bevrijdingen. Dit is fantastisch wat hier gebeurt. En er kwam enorme vreugde in dat plaatsje. Enorme vreugde. Maar meer nog dan de persoon Filippus. Meer nog dan de plek Samaria wil Lucas vertellen wat er bovenuit ging. Namelijk wat de apostelen in Jeruzalem vervolgens doen. Want die horen dan, er is een opwekking gaande in Samaria. Fantastisch, wie had dat gedacht? Maar dan hebben ze ook ergens in de gaten dat de geest daar nog niet is uitgestort op de gelovigen. Zoals die wel was uitgestort op de gelovigen in Handelingen 2. En Petrus en Johannes die worden als apostelen uitgevaardigd daar naar Samaria. En dan kijken ze daar rond en dan is het precies dat wat ze zien. Ja, er is geloof, er wordt gedoopt, de naam van Jezus klinkt. Maar wat we nodig hebben is ook nog die geest, die bekrachtiging. En wat ik zo fantastisch vind, is dat ze dat doen met handoplegging. En dat is een heel mooi symbool, een ondersteunend symbool om te zeggen van ja, de geest die komt zo over je. Maar het doet nog meer. Als wij in de gaten houden dat daar een eeuwenoud taboe was... Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. Dan heb je het niet over een haarscheurtje tussen beide bevolkingsgroepen. Je hebt het niet over een kratertje. Je hebt het over een Grand Canyon. Maar Jezus die wil zo graag eenheid. En daarom hij stuurt die apostelen om daar te bekrachtigen wat er gebeurt. En letterlijk raken ze daar de Samaritanen aan. En figuurlijk dichten ze de kloof. Oh, dat is echt alleen maar wat de geest kan doen. Wat een bijzonder werk. Daar waar verdeeldheid is. Daar waar dingen stuk zijn. Daar waar relaties helemaal aan barrels liggen. Daar komt God met zijn geest. En dan smeet hij dingen aan een waarvan je zou zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Een eeuwenoud taboe. Een Grand Canyon in relaties van heb ik jou daar. En de geest die smeet daar iets schitterend. Fantastisch. En dat allemaal in één zinnetje. Filippus naar Samaria. En de geest, wat doet hij daar veel? En weet je hoe dat allemaal kan? Mannen als Filippus, Johannes, Petrus. Wel, ze waren open. Ze stonden gewoon wagenwijd open voor de Heilige Geest. Ze waren nederig open voor wat de Geest wilde doen. Dat was hun houding. Kom, Heilige Geest. Ik ben gehoorzaam beschikbaar. Ik zal gaan waar u zendt. En dat is een heel mooi gebed in handeling, want die geest die gaat onstuitbaar door. Pinksteren, de geest voortgang. En stad na stad worden ingenomen met het evangelie. En iedereen die daarvoor open staat, die deelt daarin. Die deelt in wat de hemel daar geeft. En dat is zo'n sleutelding, ook als wij zeggen, zoek Gods hart, bouw Gods huis. Als wij daar deel in willen hebben, dat we zeggen, hier zijn wij, Heilige Geest. En sommigen van ons, we zijn heel vertrouwd met de Heilige Geest. En anderen die hebben zoiets van, ja, maar de Heilige Geest is ook wel een beetje eng. Wat gaat die Heilige Geest allemaal doen? Maar weet je wat de Heilige Geest allemaal doet? De Heilige Geest doet helemaal niets van zichzelf. De Heilige Geest zegt helemaal niets van zichzelf. Hij doet alleen maar wat hij de Vader en de Zoon heeft zien doen. We hebben een levende Jezus, die zit op de hemelse troon. En die oefent zijn hemelse regering op aarde uit in de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is niet eng. Als wij vertrouwd zijn met Jezus, dan kunnen we vertrouwd zijn met de Heilige Geest. Want het is de Geest van Christus, die alles wat Christus voor ons heeft gedaan, ook in ons en door ons heen wil uitwerken. Waar het om gaat is, joh, zijn we gevoelig voor de Heilige Geest? Staan we open voor de Heilige Geest? En zeggen we, hier ben ik. Hier ben ik. Zend mij waar u wilt dat ik gaan zal. Want de Geest die waait waarheen die wil. En hij waait hoe die wil. We kunnen hem niet inkaderen. Het enige wat we kunnen zeggen, ik sta open. En ik wil deel uitmaken van wat u aan het doen bent. Sta je open? Is je hart open? Ben je beschikbaar als de Geest spreekt om meteen te gaan? Het is één ding om te zingen, kom Heilige Geest. Maar als hij dan komt, mag hij dan ook zeggen wat hij zeggen wil? Mag hij jou dan ook leiden zoals hij leiden wil? Als wij bidden, kom Heilige Geest, dan zeggen we meteen, niet alleen ik sta open, maar dan zeggen we ook, ik ben beschikbaar om te doen wat u zegt. Ja, ik zal gaan. Want het geheim en al die vreugde en al die voortgang zit hem in de houding van Filippus, van Petrus, van Johannes. Totally sold out. Hier ben ik. Ik sta open. Ik ben beschikbaar. En misschien zit je hier wel en denk je van ja, maar hoe ervaar ik dat dan? Weet je, misschien zit jij wel in een moment van verlies. Relationeel, financieel, misschien in je huwelijk, misschien in je gezin, misschien op je werk. Misschien wel heb je het gevoel, joh, er zijn dingen gebeurd en ik voel me van binnen failliet. Er is vermoeidheid, er is leegte, ik weet het even niet. Dat je dan even kijkt naar Filippus, de man die weet wat verlies is. En dat je dan proeft dat de Heilige Geest zegt, joh, ik blaas daar mijn veerkracht in. Ik geloof dat de Heilige Geest ons dingen wil geven vanmiddag. En dat je zegt, misschien is dat wel wat jij nodig hebt. Dat je zegt, ik sta open. Ik sta open. Ik wil mijn leven het liefst zo klein mogelijk houden. Want ja, ik heb verlies geleden. Maar vanmiddag wil ik zeggen, ik wil mezelf open, Heilige Geest. Blaas uw veerkracht in mijn verlies. Misschien is het niet zo dat jij in vervolging leeft. Er zijn wel mensen onder ons die hier zijn. Uit landen ver weg of dichterbij. Die hier zitten omdat ze vervolgd werden. Ik zie er een aantal. We hebben het grootst mogelijke respect voor jullie. Je weet wat vervolging is. En je weet ook wat de geest dan kan doen. Namelijk vastberadenheid blazen in dat hart. Maar vervolging betekent soms ook dat je gewoon vanuit het duister wordt belaagd. Dat er dingen in je leven gebeuren die op je leven inbeuken. En dat je het gevoel hebt, joh, ik gooi het bijltje maar wanneer, want ik weet het even niet meer. En dat je vanmiddag maar zegt, ja, maar ik ga open. Gewoon helemaal open. En ik zeg, kom met uw vastberadenheid in mijn ontmoediging. In mijn moeilijkheden, in mijn problemen, in mijn wind tegen. Want de geest van toen is de geest van nu. En de Jezus toen is de Jezus nu. Het is er. Misschien zit je in een vijandige omgeving. Misschien heb jij het nodig om vanmiddag te zeggen, ik sta open, Heilige Geest. Ik ben beschikbaar als u vrijmoedigheid wilt blazen in mijn gemoed. Zodat ik zal spreken op plekken waar ik tot nu toe nog mijn mond heb gehouden. Maar cruciaal in al dat moois wat hier gebeurt. Om deel te hebben daaraan. Om betrokken te zijn daarop. Is dat we zeggen, we staan open. En we zijn beschikbaar. En dan, als dan die naam van Jezus klinkt, oh, dan gebeuren daar de mooiste dingen. En weet je, wat ik stiekem zo mooi vind. Hier in Samaria in die opwekking. Ja, er is sprake van geloof. Er is sprake van bekering. Er is sprake van dopen. Er is sprake van vervulling met de geest. Weet je, en dat zie ik ook hier. Dat is ook gewoon even mooi om te zeggen, toch? Ja, vind je dat heel mooi om te zeggen? Ja. Gewoon wat daar gebeurde in Samaria, waar de geest zijn weg heeft, waar de naam van Jezus klinkt, daar gebeuren die dingen. En het gebeurt ook in ons midden. Tientallen aanmeldingen voor de Alpha. Vorige week 40 aanmeldingen voor de doop. Volgende maand 20 jongeren die zeggen, wij gaan Jezus volgen en we gaan dat doopbad in. Zijn er een aantal van die 20 in het jongerenvak misschien? Oeh, dat mag! Ik ben nog een beetje mager trouwens hoor. Wat applaus. Sorry, als je 20 jongeren hebt, ja, die zeggen, wij gaan Jezus volgen. Dat is bijzonder. En weet je, dat begon in Handelingen 2. Toen kreeg de Heilige Geest voet aan de grond. En vandaar is hij onstuitbaar doorgegaan door alle eeuwen heen. En als mensen in Samaria zeggen, wij laten ons dopen. En als mensen hier zeggen, wij laten ons dopen. Dat is exact dezelfde beweging. Het is het reageren op het werk van de Geest. Omdat er openheid is. Omdat mensen hebben gezegd, we zijn beschikbaar. Het is het werk van de Heer. En daar mogen we ons in verblijden. Amen. 80 mensen voor de Alpha. Amen. En die mensen die hebben begeleiding nodig. En dan zijn hier allemaal mensen die zouden dat kunnen doen. En dan zeggen wij, oké, daar ga ik over nadenken. Heilige Geest, ik sta open. Spreek maar. Moet ik daar een plekje innemen? Hoe mooi is het om heel kort te zitten op het werk van God? En weet je, daar, hè, waar de naam van Jezus verkondigd wordt. Daar waar mensen gedoopt worden. Waar er bekering is. Waar er verandering is van binnenuit. Waar er... De intentie is om te zeggen, Heilige Geest, doe maar uw werk. We willen gaan stappen in die stroom van Pinksteren. Die nooit te stuiten stroom van uw werk, liefde en kracht. Komt er weerstand, vroeg of laat. Altijd weer. Je zit in Jeruzalem. De gemeente bloeit. Kabam, vervolging. Je zit in Handelingen 16. De gemeente in Filippi wordt gesticht. Meteen ellende. En de gevangenis voor Paulus en Silas. En je ziet het ook hier in Samaria. Het gaat allemaal veel te mooi. Er is een opwekking gaande. En dan weet je gewoon, vroeg of laat komt Satan de boel verstoren. Johannes 10. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. En Jezus zegt, ja, maar ik ben gekomen om het leven te geven dan zijn volheid. Dus laten we alert zijn op die dief. En hij verschijnt ook hier op het toneel in Samaria. In de persoon van Simon. Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan met Simon. Simon de magier. Het is een fenomeen geweest daar in dat district van Samaria. Hij deed magische kunsten, toverijen. Er staat letterlijk dat van groot tot klein iedereen vol ontzag en verbijsterd stond te kijken naar al die dingen die Simon kon. En sommigen dachten zelfs, hij is de incarnatie van God zelf. Hij was een soort van charismatisch leider en hij had iedereen daar in de ban. Simon. Wow, hoe mooi kan het zijn? Dan komt Filippus daar. En dan krijg je een beetje Mozes, Farao, Elia, Baalpriesters, Filippus, Simon. Wie gaat er winnen? De botsing der geesten. En ja, Jezus breekt door. En Simon gaat om. Hij bekeert zich, komt tot geloof. Laat zich dopen. Is niet uit de nabijheid van Filippus te slaan. En zit mooi mee te kijken naar al het moois wat daar gebeurt. Maar dan. Dan komen daar Petrus en Johannes uit Jeruzalem. En die leggen de handen op de gelovigen. En er staat, voortdurend doen ze dat. Dus hoofd voor hoofd voor hoofd leggen Petrus en Johannes die mensen de handen op. Wat een fantastisch gezicht. Een volgepakte marktplein. En dan die apostelen, we hebben bezoek uit Jeruzalem en elke keer weer gebeurt het. De Heilige Geest die komt en het is zichtbaar, want Simon kan het zien. Dus ik denk dat ogen gaan fonkelen, ik denk dat gezichten blij worden. Misschien komt er ook wel de tongentaal bij. Lucas zegt het hier niet expliciet, maar je ziet het zo vaak in Handelingen. De zichtbare uitdrukking van, joh, let op, de Geest is hier aan het werk en er gebeurt echt iets. En Simon die kijkt zijn ogen uit. Ik denk, wat is hier gaande? Dit is mooi. En dan stoot hij op een gegeven moment die apostel aan en dan komt hij daar met een zak geld. En dan zegt hij iets waarvan Petrus denkt van, hoe kan je dat nou in je hoofd halen? Maar dan zegt hij, kan ik die macht kopen? Geef mij die macht. Dat ik ook mensen, wie ook maar, de handen op kan leggen. En dat ze dan ook de Heilige Geest ontvangen. Hij wil de Heilige Geest kopen. Hij ziet de Heilige Geest als een magische truc. Iets nieuws in zijn koffer. Hij wil de Heilige Geest voor zijn eigen hachje. En Petrus die reageert furieus. Hij is heel stevig, heel robuust. En dan zegt hij, joh, weet je wat met jou aan de hand is? Zegt Petrus tegen Simon, weet je wat ik in jou zie? Ik zie venijn. Ik zie dat je verstrikt bent in het kwaad. Ik zie slechte gedachten. Ik zie een onoprechte houding. Ik zie verfoeilijk gedrag. Wat je nodig hebt is dat je je bekeert, dat je berouw toont en dat je vergeving vraagt voor je zonde. Zo. Dat zul je maar horen. En toen ik dat zo voor het eerst tot me door liet dringen, toen dacht ik even van, ja, maar Petrus, was een pastoraal gesprek niet beter op zijn plaats? Simon die is een week gelovig. Hij heeft een occulte achtergrond. Daar kan je toch wel begrip voor opbrengen dat hij zo is. Nou ja, het is niet heel slim om dat te zeggen. Maar Petrus die is korte metten. En weet je wat erachter ligt? Heel veel liefde en heel veel waarheid. Want Petrus die weet, wacht eens even, God is hier een machtig werk aan het doen en Satan wil dingen stuk maken. Hij wil de opwekking verstoren, hij wil verdeeldheid brengen, hij wil verwarring stichten, hij wil voorkomen dat Jezus zijn volheid hier kan brengen. En dus hoort hij in de stem van Simon de stem van Satan meekomen om verwarring te stichten, om het werk van de geest er niet te doen. En Petrus die zegt, oh hier staat veel te veel op het spel, nu even geen tijd voor bijbelstudie, bam, stop nu. En soms is het gewoon nodig. Omdat het reëel is wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Dat soms Satan dingen stuk wil maken, dan moeten we zeggen, stop hier, nu. En ik denk dat er nog iets anders is. En dat het soms nodig is dat het woord tot je komt als een hamer. Het was bij Simon nodig. Weet je, het woord van de Heer is eindeloos vertroostend. En het kan tranen van ogen wissen. Maar soms komt het als een hamer. Het staat in Jesaja. Het woord als hamer om te verbrijzelen. Maar altijd als doel om te helen. Altijd vanuit liefde, maar wel als een hamer. Kabam, Simon. Vol erin nu. Want je bent op een weg die doodloopt. Het gaat niet goed met jou als je hierin blijft wandelen. Ga weg met je geld. Dit is niet hoe je de Heilige Geest moet toe-eigenen. En er is nog een derde reden waarom Petrus zo fel is. En dat is omdat Simon symbool staat voor een menselijke neiging. En die menselijke neiging is om de Heilige Geest te willen vangen. Om de Heilige Geest te willen controleren. Om de Heilige Geest in de eigen rugzak te proppen. Om te zeggen, Heilige Geest, u mag dit wel doen, maar op mijn voorwaarden. De Heilige Geest naar je hand zetten. En we weten niet hoe het met Simon afloopt. Joh, ik had het graag willen weten. Maar Lucas beschrijft het niet. En de reden is dat het hem gaat om iets anders. Niet zozeer hoe het met Simon afloopt, maar om neer te zetten van, joh, daar waar de Heilige Geest machtig aan het werk is, daar past ons te zeggen, we staan open en we zijn beschikbaar. En het past het niet om te zeggen, oh, ik heb de geest voor mij, voor eigen gewin, om te pronken met een bediening, om te pronken met iets wat uit je voortvloeit. Nee, de Heilige Geest is niet te koop, zegt Peter. De Heilige Geest wordt nooit je bezit. De Heilige Geest ben jij nooit de baas. Want de Heilige Geest, hij waait waarheen hij wil. Past niet in onze hokjes. Laat zich niet in ons systeem drukken. Nee, wij mogen open en beschikbaar zijn. En dan blijft de eenheid. Dan blaast die geest met veerkracht in verlies. Met vastberadenheid onder vervolging. Met vrijmoedigheid onder vijandigheid. Met verbinding in verdeeldheid. Want dat is wat de geest wil brengen. En Paulus zegt het ook, joh, wat ons eigen vlees wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. En daarom moest het zo stevig. Om de heiligheid van de Heilige Geest. Dat we daar zuinig op zijn. Dat we zuinig zijn op het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Dat we daar eerbiedig mee omgaan. Dat we daar kostbaar mee omgaan. Dat we dat hoog achten. Dat we het nooit vanzelfsprekend vinden dat de Heilige Geest zijn weg heeft in ons midden. Maar ook dat we vrijmoedig zijn en zeggen, joh, we geven hem ook ruimte. Om te doen wat hij wil doen. We willen hem niet inkaderen in wat wij nog snappen. Nee, we zeggen, we staan open. Doe uw werk in ons midden. En we zijn beschikbaar om te gaan waar u zendt. Ja, de sleutel van al het moois wat hier gebeurt in Handelingen 8. Het is een zuivere, oprechte houding naar de Heilige Geest. Het werk van de hemelse Jezus onder ons op aarde. Sta jij open? Ben je beschikbaar? Zoek Gods hart. Bouw Gods huis. Sta je open? Is je houding naar de Heilige Geest en hoe je naar hem kijkt en hoe je met hem omgaat, is dat zuiver? En als je zegt, ik sta open en ik ben beschikbaar, wat betekent dat voor je dan? Hoe werkt dat uit? In relaties, financieel, in je bediening, in de gemeente. En als we zo dadelijk een moment van gebed hebben, dan geloof ik echt dat de Heilige Geest ook wil aanraken. Dat hij zijn leven en zijn vrede wil vrijzetten. Als wij biddend zingen. Als we bidden in de stilte van ons hart. Of als we de wandeling maken naar bidders bij het kruis. Dat Gods geest hier wil zijn om zijn leven en zijn vrede vrij te zetten. Als we zeggen, we staan open. En misschien heb jij nodig wat Filippus ontving van de Heilige Geest. Misschien heb jij veerkracht nodig. Vraag het hem. Hij is hier. Vraag het hem. Misschien heb jij vrijmoedigheid nodig. Het is er. Stel je open om te ontvangen. Misschien heb je nodig wat de Samaritanen ontvingen. Misschien heb je wel vrijheid nodig. De Samaritanen waren gebonden en het was nodig dat de kracht van de geest daar inkwam. Ze waren onder de betovering van Simon. Je kunt zo aan de ketting liggen van zonde of verslaving en misschien ben je gestopt met knokken. Ja, dat is misschien goed, want Gods geest wil het doen. En dat je zegt vanuit vanmiddag, ik ga die wandeling weer maken. Of ik zing het weer uit met heel mijn hart. Ik wil die vrijheid die de Samaritanen ontvingen. Misschien is er ziekte. Dat je mag zeggen, Heilige Geest. Niet, ik heb u, maar u heeft mij. En ik blijf komen en ik blijf vragen. En ik weet niet hoe het afloopt, maar dat laat ik gaan. Ik wil in ieder geval zeggen, Heilige Geest, ik sta open en ik ben beschikbaar. Ik weet niet waar je zit, ik weet niet wat je nodig hebt. Maar ik weet wel dat de Geest hier is. En zijn leven en vrede wil uitgieten. Maak je persoonlijke gebed maar aan hem bekend. En als we dat dan doen en als we dat ervaren, ja, dan wil die geest ons ook in de benen zetten om te zeggen, oké, in Samaria, het was super, maar we gaan naar Gaza. We gaan naar Caesarea. We gaan naar de volgende plek. Want ik wil ook jou gebruiken. Omdat wat ik jou geef aan anderen uit te delen. En dan, dan bouwen we de gemeente samen. In de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we gaan staan en bidden en aanbidden. Machtige Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar voor uw zorg, voor uw trouw, dat u troont. Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar voor uw hemelse regering op aarde, in de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Heilige Geest, we zijn u zo dankbaar dat u sindsdien, sinds Handelingen 2, onstuitbaar uw weg gaat door deze wereld. Om uw kerk tot bloei te brengen, om uw koninkrijk te bouwen. Om het rijk van de duisternis te verbreken. De betovering van Simon op te heffen. Om veerkracht te brengen in verlies. Om standvastigheid in het volgen van u, om geloof sterk te maken. Om ons tot levende getuigen te maken van alles wat u bent en hebt. Ook voor een ander. Heer, als we hier zo zijn, Heer, dan willen we ook ons hart toetsen voor uw aangezicht. Heer, we hebben elkaar de vraag gesteld, sta je open? Sta je open voor het werk van de Heilige Geest? Sta je open voor datgene wat Jezus wil doen in je en door je heen? En om je heen? Wil je daar deel van uitmaken? Sta je open. Sta je open om te ontvangen van Hem en vertrouw je dan ook dat als jij fluistert en bidt, dat Hij het gaat geven. En ben je beschikbaar om je leven te laten ontregelen? Ben je beschikbaar om je leven aan te passen? Ben je beschikbaar om ook mee te gaan in wat de Heilige Geest dan tot je hart spreekt? Als het gaat over handel en wandel. Als het gaat over gesprekken die je mag gaan voeren. Als het gaat over keuzes die je mag maken. Sta je open en ben je beschikbaar. Wat betekent dat voor je? En Heer, in de stilte van dit moment willen we dat ook met u bespreken. Wil ik je ook de gelegenheid geven om het maar te fluisteren. Hier is mijn hart. Ja, ik sta open. Ja, ik ben beschikbaar. Of misschien is jouw gebed wel, maak mij open. Maak mij bereid en verlangend om beschikbaar te zijn. Hoe dan ook, even in dit moment van stilte. Je houding en hart voor God. Het kan ook zijn dat je hier zit en dat je Jezus nog niet kent. Dat je op zoek bent geweest naar Hem. En zoals Filippus naar de Samaritanen kwam, dat ook het woord nu naar jou toe komt. En dat je merkt van, er gebeurt iets. De Heer Jezus die bonkt op de deur van mijn hart. De Heilige Geest trekt mijn aandacht. En ik zou wel een stap willen zetten. Ik zou wel willen zeggen, ja. Heer Jezus, ik wil ontvangen wat u voor mij heeft. Dan wil ik je ook de gelegenheid geven om dat tegen de Heer Jezus te zeggen. Om gewoon even kort je hand op te steken. We hebben onze ogen dicht. Het is niet voor mij, niet voor ons, maar jouw gebed naar de hemel. Heer Jezus, hier ben ik. En wat u voor mij heeft, dat wil ik ontvangen. En ik keer mijn leven naar u toe. Zijn die mensen die dat willen bidden? God ziet je hand. Mag je even je hand opsteken? Is dat jouw gebed? God ziet je hand. God ziet jullie handen. Meer mensen die dat willen zeggen. Misschien voelt het ongemakkelijk. Misschien bonst je hart. En daarachteraan. God ziet jullie handen. Dat is voor jou. De God van toen is de God van nu. En wat hij toen deed, wil hij vandaag doen. Ik wil graag voor jullie bidden. Zullen we in ons hart meebidden? Dank u wel, Vader in de hemel, voor deze mensen. Deze broers en zussen, deze namen, deze levens. Die hun gebed hebben gebeden. Die hun hand hebben opgeheven en hebben gezegd, Heer Jezus, kom. Wat u gaf aan de Samaritanen, geef het aan mij. En dat wilt u doen. Want u leeft en u regeert en u bouwt uw koninkrijk. En u wilt dat ook doen in de harten en de levens van deze broers en zussen. Wees vol van de liefde van God. Wees vol van de genade van Jezus. Wees vol van de Heilige Geest. Sta maar open. Wees maar beschikbaar. Laat hem maar leiden. Vanaf deze plek. Want dan mag je weten dat je ook met vreugde in je hart van hier mag gaan. Dat je anders naar huis gaat dan dat je gekomen bent. En vertel het maar een vriend of een vriendin of iemand die je vertrouwt. Ik heb mijn hand opgestoken. Ik heb een beslissing gemaakt. En houd dan vol in het volgen van Jezus. Maak het bekend. Laat voor je bidden. En ga op weg vanaf hier met hem. In Jezus' naam. Amen. Thank you.